Ja, 11:06 en we gaan het hebben over onderwijs en politiek. Want er is nog steeds veel te doen over het al dan niet sluiten van de katamaran aan de Hermitage in Scholevaar Oost. Te gast vandaag onder andere mevrouw Marjolein Willemsen, voorzitter van het college van bestuur van Blik op Onderwijs. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ook in de studio trouwens drie heren uit de gemeenteraad. Nico van Buren voor het CDA, Nico van Veen voor de VVD en Arnold Wegeman voor de SGP. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. In het eerste deel gaan we praten met mevrouw Willemsen. Want mevrouw Willemsen, u stond afgelopen woensdag voor de rechter als persoon. Privé dus eigenlijk. Waarom?
Ja, ik stond dinsdag 16 april voor de rechter als persoon, privé. Omdat de gemeente naast de stichting Blik op Onderwijs te hebben gedagvaard, ook mij in personam, zoals dat in juridisch taalgebruik heet, dus ook mij als persoon gedaagd heeft.
Ja. Was het duidelijk voor u waarom dat was?
Ja, ik heb de dagvaarding natuurlijk gelezen. En in de dagvaarding stonden twee dingen. Daar stond dat ik naar de mening van de gemeente niet terughoudend genoeg geweest ben in dat wat ik wilde met de Hermitage. Dat heb ik niet terughoudend genoeg over het voetlicht gebracht. En verder is er een citaat geweest vanuit een krant, wat ik overigens niet gezegd heb. Het stond ook niet tussen aanhalingstekens, maar dat waren de enige twee dingen in de dagvaarding. En in de pleitnotitie door de advocaat op de 16e... is in 22 pagina's niet één keer aangegeven waarom men mij persoonlijk had gedagvaard. En daar gingen ook de vragen van de rechter over.
Ja, ja, en daar kwam afgelopen woensdag een afspraak over. Maar we gaan even, als u het goed vindt, ga ik met u even een stukje terug in de tijd om voor degenen die dat niet hebben meegemaakt, dat ze ook even goed helder hebben waar het nu eigenlijk over gaat. Mm-hmm. U wilt en u gaat waarschijnlijk, of wellicht, op 1 augustus de katamaran aan de Hermitage sluiten. En als we het dossier teruglezen, dan is te lezen dat toen Stichting Blik ontstond op 1 januari 2016... alle ouders en verzorgers via een brief van 15 december 2015 op het hart is gedrukt: hun eigen school blijft zoals deze is. En dan een jaar later, op 6 december 2016, zegt u tegen de wethouder onderwijs: de school gaat dicht.
Ja, dat klopt. Wij hebben inderdaad in december 2015 een brief gestuurd naar alle ouders. De stichtingen OPOC en FOCA, hè, want dat is nu de Stichting Blik geworden. Die gingen op in de Stichting Blik. En we hebben alle ouders dat meegedeeld. Hè. Er komt een nieuwe stichting, maar daarvan merkt u verder niks. En het is uit de context gerukt om te zeggen: er verandert nooit iets op een school. Want dat kun je natuurlijk nooit garanderen als stichting. Dus het een staat helemaal los van het ander. En bovendien, sluiting van de Hermitage is niet uit de lucht komen vallen. Daar is al een paar keer sprake van geweest. Mm-hmm. Ook in samenspraak met de gemeente. Dus dat is niet helemaal nieuw.
Ja. Dan hebben we het over Scholevaar Oost. Dat is een kwetsbare wijk, 5000 inwoners. Waar,
mag ik dat wat vragen?
Ja, natuurlijk, Nico.
Wanneer is die gemeente daar voor het eerst over geïnformeerd?
6 december. Ik heb een gesprek aangevraagd met wethouder van Capelle van Onderwijs. En ik heb haar 6 december meegedeeld dat wij ons aan het oriënteren waren op de toekomst van de Hermitage, waarbij sluiting een zeer serieuze optie was. Zo heb ik het haar gemeld.
Ja, 6 december.
Ja, in een persoonlijk gesprek, hè? En een 1-op-1 met wethouder van Capelle.
Ja, precies. Nou, toch even terug. Scholevaar Oost, kwetsbare wijk, 5000 inwoners. Ongeveer 800 kinderen in de leeftijd tot 11 jaar. Waarvan een groot deel kandidaat leerling is bij de Katamaran, uw school daar in Scholevaar. Zijn veel eenoudergezinnen volgens het dossier, waaronder tienermoeders. Die leven vaak in een sociaal isolement. Hebben problemen als schulden, armoede en opvoeding. Maar een van de redenen dat u die katamaran aan de Hermitage wil sluiten is dat er onvoldoende kinderen zitten. En als je dan ziet dat er bijna 800 kinderen zijn in die wijk, in die kwetsbare positie, waarvan wethouders zeggen: daarom willen we juist die school op die plek houden. Dan krijgt de school, of in ieder geval het lukt dus niet, om meer dan 74 kinderen, 75, daar schommelt het steeds onder, op die school te krijgen. Is dat opvallend?
Nou, dat is in ieder geval wat mij betreft een serieuze zaak. He, sowieso al onze scholen in Capelle aan de IJssel lopen terug. Wij verliezen marktaandeel. Dus het is heel belangrijk dat al onze directeuren en ook met de bestuurder gaan nadenken over de profilering van het openbaar onderwijs. Het lukte inderdaad niet om de Hermitage groter te maken. Daar hebben we veel voor geprobeerd, maar dat is heel erg moeilijk. En dan moet je op een gegeven moment als bestuurder je knopen tellen, want er zijn meer scholen die wij hebben te onderhouden. En als er een te groot deel van het geld naar één school gaat, doe ik andere scholen tekort. Dus in het belang van het openbaar onderwijs in het geheel in Capelle aan de IJssel en overigens ook in Krimpen, dat is één van de afwegingen, moet je zeggen, tot waar is het verantwoord een school, en dat is in dit geval de Hermitage, al dan niet open te houden. Maar het belangrijkste argument voor sluiten is de kwaliteit van onderwijs die enorm onder druk komt op een kleine school. Ik zeg dus niet dat er nooit een kleine school is die goed onderwijs heeft, dat zeg ik niet. Ik zeg wel dat een klein aantal leerlingen een risicofactor is voor de kwaliteit van onderwijs. En dat zeg ik niet omdat ik het verzonnen heb, maar bijvoorbeeld de Onderwijsraad, hè, dat is een gerenommeerd orgaan in ons land, zegt dat ook. En zegt ook, eigenlijk is 100 leerlingen, dat is de landelijke opheffingsnorm, dat is echt het minimum.
Ja, dan zitten we hier zo rond de 70. Ja. Kunt u even uitleggen dan voor degene die niet zo in de materie onderwijs zitten als u dat zit. Wanneer neemt de kwaliteit van onderwijs af?
Nou, u moet zich voorstellen, hè, je hebt zeg nu maar 70 leerlingen, laat ik dat aantal nemen. En die zijn verspreid over de groepen 1 tot en met 8. Nou, je kunt niet voor al die leerlingen een eigen groep maken. Dus je gaat samenstellen. Nou is het helemaal niet erg als een leerling in een groep 3-4 zit. Ik bedoel, dat komt vaker voor. Dat wil helemaal niet zeggen dat dat slecht is. Het wordt wat anders als je naar een trippelgroep, zoals dat heet, dus met 3 leerjaren, wat met 4 leerjaren moet. Dus stel u voor een groep 5, 6, 7, 8 in één klas. Dat is voor een leerkracht ondoenlijk. En hoe je het ook went of keert, ik heb ook zorg voor, tussen aanhalingstekens, mijn personeel. En alle leerlingen zijn erbij gebaat om een fitte leerkracht voor de klas te hebben. En dit is niet op te brengen. Dus het is voor de kwaliteit van onderwijs slecht als je zulke combinatiegroepen hebt.
Ja, nou ja, daar is veel van te zeggen, denk ik. Want je leest heel veel artikelen in kranten en waar nog meer. Waar het gaat om leerkrachten die zeggen, ja, ik ben opgeleid om een bepaalde klas les te geven. Of een bepaald vak les te geven. Maar ik moet er van alles bij doen. Omdat de leerlingen allemaal hun eigen eigenschappen hebben. En je moet daar als een soort van psycholoog ook nog eens mee om kunnen gaan. En dat is een werkdruk.
Ja, leraren ervaren werkdruk. Waar u op doelt is vooral wat men zegt de werkdruk van de administratieve kant. Kijk, in het basisonderwijs moet iedere leerkracht op 3 niveaus lesgeven. Als je dus 4 leerjaren hebt, moet je 4 keer 3 niveaus, is op 12 niveaus lesgeven. Elke dag weer. Nou, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Dat is niet op te brengen. Nee, maar en dan zou daar de werkdruk kunnen ontstaan.
Ja, ik bedoelde niet zozeer het administratieve. Maar als je een klas hebt waarbij je weet dat in Scholevaar Oost daar kindjes leven die in wat minder prettige omstandigheden. Dan heb je daar per kind, het woord rugzakje wordt wel eens genoemd, ook vanuit het college. Dan heb je daarmee te maken. Dus je hebt meer aandacht per kind. Nou ja, dat bedoel ik eigenlijk.
Dat
dus
komt er nog bij. Hè? Ja. Naast het feit, want dat is wel, dat zit daar bovenop. Hè? Je moet gewoon op die niveaus lesgeven. En daarnaast heb je nog heel veel leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig hebben. Dus dat moet je er als leerkracht nog bij doen.
Oké. Okay. Nou, dan zitten we dus inderdaad op de kwaliteit van het onderwijs. Dan gaan we weer even naar de regels. Hè. U heeft op een gegeven moment op 8 maart de gemeenteraad geïnformeerd dat u die scholen gaat samenvoegen. Samenvoegen houdt in, er zit een katamaran aan het Maria Daneels erf. Dat ja. Is 1,5 kilometer ongeveer van de andere school af.
Ja.
U heeft gezegd, we gaan de katamaran aan de Hermitage dicht doen. En we gaan iedereen verplaatsen, voor zover dat gewenst is, naar het Maria Daneels erf. En het ging dan voornamelijk om die kwaliteit van het onderwijs.
Ja, wij kunnen nooit verplaatsen, want ouders hebben vrijheid van keuze waar het onderwijs betreft. Wij hebben wel gezegd, we gaan de Hermitage sluiten. En wij willen alles doen aan een goede transitie, aan een goede overgang van alle leerlingen naar, hetzij het Maria Daneels erf, en daar hebben wij de meeste invloed, want dat is een school van onze stichting. Maar ook als kinderen naar een andere school gaan, van een andere stichting, bijvoorbeeld de Shalom van het PCPO of de Contrabas van het RVCO, ook daar gaan we heel goed de overgang begeleiden. Maar naar het Maria Daneels, daar kunnen wij natuurlijk heel veel, want dat is een eigen school. Bijvoorbeeld, er gaat extra personeel heen om te zorgen dat de kinderen die van de Hermitage naar het Maria Daneels gaan heel goed de extra zorg en begeleiding ontvangen die ze nu ook hebben. We gaan zorgen voor een heel goede overblijfregeling, hè, want het is toch wat verder weg. Dus we gaan ervoor zorgen dat die kinderen allemaal gratis kunnen overblijven. Dus wij hebben heel goed geïnventariseerd bij ouders tijdens een informatieavond van waar zien jullie nou zorgen? Waar zien jullie problemen? Nou, er was overblijven, was een punt van regel dat voor ons, want dan hoeven we iets minder op en neer. Nou, daar zijn we in tegemoet gekomen. Verkeer is ook een punt. Daar had ik ook graag de samenwerking met de gemeente gezocht, maar u voelt misschien wel aan dat dat wat lastig ligt op dit moment. We hebben wel zelf gezegd, we gaan extra verkeersles geven en er gaat personeel van ons op gevaarlijke punten staan om leerlingen te begeleiden. En er ging over zorg en begeleiding. En daarvan hebben we gezegd, er gaat personeel van de Hermitage mee naar het Maria Daneels om die extra zorg en begeleiding te borgen.
Ja. Nou, dat is het spoorboekje zoals u dat in gedachten heeft. Ja. Er is één punt en dat is misschien een beetje laat aan de orde gekomen. Maar dat gaat om wanneer mag u nou eigenlijk een school sluiten of niet. En dan heb je een bepaald wetsartikel. Artikel 159 lid 2 WPO sluiting school. En daar zegt hij eigenlijk klopt, in dat, ja. dat je voor 1 augustus van een bepaald jaar moet aangeven dat je die sluiting wil gaan doen. En dan mag je in het augustus van het volgende jaar mag je het pas uitvoeren. En u zegt eigenlijk in maart, zegt u tegen de ouders van de leerlingen, zegt nou over een paar maanden gaan we dicht.
Ja, ik denk dat u een onderscheid moet maken, maar het wordt wel heel juridisch dan. Ik ben geen jurist, maar ik heb inmiddels wel wat meegekregen van hoe het zit. Je hebt een school en een nevenvestiging. De Hermitage is een nevenvestiging. En daarom lijkt mij dat artikel 159 lid 2 van de WPO daar niet op doelt. Maar even los daarvan.
Je, wanneer is de nevenvestiging geworden? Want nevenvestiging.
21 december 2016 heb ik in het gremium wat daarover gaat.
Een beetje doorgestoken kaart, om het zo te zeggen. Of zie ik dat verkeerd?
Wat bedoelt u met
doorgestoken kaart? Als je opeens iets een nevenvestiging gaat maken met het oogpunt om het in maart te sluiten, doe je dat met vooropgezet doel, toch?
Oh, maar dat heb ik ook gewoon aangegeven.
Ook tegen het college?
Ja, want dat heb ik...
Nee, maar dat heeft ze ook tegen de wethouder gezet.
Ja, dat, misschien mag ik dat even uitleggen. Dat heb ik gedaan in een vergadering. Dat heet het OGO, op overeenstemming gericht overleg. Daar zitten alle schoolbesturen, want daar moet je dat doen als bestuurder. Van tevoren heb ik tegen mevrouw Van Capelle gezegd, ik ga in de rondvraag aan de orde stellen dat ik de neven en de hoofdvestiging wil wisselen. Zij is voorzitter van het OGO, dus ze zat erbij. Ze wist het van tevoren. En ik heb in de rondvraag gezegd, beste collega's, wij zijn bezig met het ons oriënteren op de toekomst van de Hermitage. En daarbij heeft sluiting echt is aan de orde. Ik zeg nog niet dat het gebeurt, maar de kans is groot. En ik wil daarom neven en hoofdvestiging ruilen. Iedereen heeft daarmee ingestemd en mevrouw Van Capelle wist daarvan.
Ja, dan kom je ook meteen naar het volgende probleem. Dat is de gemeenteraad bekendgemaakt. Want zoals we hier met z'n drieën zitten, wisten wij niet dat daar opeens iets geswitcht werd. Daar kwamen we pas achter in maart, om het zo maar eens te zeggen.
Ja, meneer Weggeman, u bent de jurist hier. Kunt u even toelichten hoe dat zit met die meldingsplichten? Hè? Ten eerste, kunt u nog even toelichten hoe uw mening is over dat artikel 159, hè, over die sluiting van de school en dan hoofd- en nevenvestiging? En wie had nu eigenlijk de gemeenteraad moeten informeren over dat voornemen van die hoofdvestiging en die nevenvestiging? Want dat is op, wat was het, 21 maart geloof ik, in de gemeenteraad ook aan de orde geweest. Van we wisten niet Blik op Onderwijs heeft zomaar even achter onze rug om daar een nevenvestiging van gemaakt. Of andersom eigenlijk. Maar dat is dus iets anders gegaan. Omdat de wethouder in kwestie, wethouder onderwijs, die zat dus in die vergadering op 21 december.
Nou, ze zat er niet in, ze zit hem voor. Dat is nog meer dan erin zitten.
Ik ben voorzitter van die vergadering. En waar is dan de meldingsplicht naar de gemeenteraad?
Allereerst is het denk ik goed om te benadrukken dat waar het gaat om hoofd- en nevenvestiging, dat het eigenlijk een administratieve handeling is, zeg maar, om iets als hoofdvestiging of nevenvestiging aan te wijzen. En dus dat is op het ministerie van Onderwijs ook, wordt dat naar keuze kan je je hoofdvestiging kiezen. En het is helemaal niet bijzonder dat op het moment dat je het aantal leerlingen ziet teruglopen op de hoofdvestiging, dat je dan een wijziging hoofdvestiging nevenvestiging laat plaatsvinden. Want als je de hoofdvestiging sluit, betekent dat de nevenvestiging niet meer kan blijven doorgaan. Dus op het moment dat je in je leerlingenaantallen mutaties ziet, veranderingen ziet, dan betekent dat dat je ook als bestuur even na moet denken van willen we helemaal stoppen met het onderwijs of willen we op de meest kansrijke vestiging doorgaan. En als dat toevallig een neefvestiging is, is het helemaal niet bijzonder om dat dan te wisselen. Dat de hoofdvestiging wordt, zodat je niet helemaal hoeft te sluiten. Dus dat is het eerste. Als dat vervolgens in een op overeenstemming gericht overleg wordt benadrukt en aan de orde komt, dan is dat op zich prima als dat daar blijft. En als de wethouder denkt, nou dat is goed. Het zou ook heel goed zijn als de wethouder dat had meegedeeld aan de gemeenteraad. Want het is in beginsel de voorzitter van dat overleg, wat de informatieplicht richting de gemeenteraad heeft. Dus dat als we het hebben over wie moet daar de raad over informeren, dan is de raad afhankelijk van het college wat daar wordt meegedeeld.
Ja, want daar blijft het natuurlijk op gaan. Hè? Die termijn van 1 augustus. Hè? In maart beslissen we van nou, we gaan 1 augustus dicht. En daar wordt dan eigenlijk voortdurend na 8 maart, als u die ouders aanschrijft, wordt er teruggekomen op die datum.
Misschien nog even, Rob, omdat je ook vroeg naar hoe zit dat nou met hoofd- en nevenvestiging in de wet. Daar wordt een verschil gemaakt in de wet als het een hoofdvestiging of nevenvestiging is. Als het een nevenvestiging is, dan betekent dat volgens de wet dat je dat wel op tijd moet melden. Hè? Dus er zit wel een meldingsverplichting aan dat je dat in september doet van het jaar voorafgaand aan het jaar van sluiting. Hè? Dat zit erin. Dus op dat punt, denk ik, is er wel heel laat gemeld. Dat klopt. Maar vervolgens is er ook in de consequenties een belangrijk verschil in hoofdvestiging en nevenvestiging. Omdat de hoofdvestiging, als die gaat sluiten, dat tijdig moet worden aangekondigd aan de gemeente. Om de gemeente de mogelijkheid te bieden dat ze de school nog overneemt om zelf dat onderwijs uit te voeren. Ja. En die consequentie zit er niet aan in de wet als het gaat over de nevenvestiging. Dus er zit wel de meldingsplicht eraan, maar niet de consequentie dat de gemeente die kan overnemen. Omdat de gedachte is, nou, dan ga je gewoon verder met de hoofdvestiging.
Ja.
Ja, en dan nog even over het laten melden. Kijk, 6 december heb ik het aan de wethouder gemeld. Dat klinkt natuurlijk altijd weer anders dan maart. En toen is in overleg tussen wethouder en daar schoof later ook wethouder Hartnagel bij aan in januari al. Meld nog niks, neem nog geen beslissing, want we willen eerst in onderling overleg gaan. Dat houden we ook nog even stil om te kijken of we nog wat kunnen doen. En dus heb ik het pas in maart gemeld. Was dat er niet geweest, dus had de gemeente niet aan Blik gevraagd om nog te participeren in overleggen rondom oplossingen, dan had ik het in december al gemeld. Overigens ben ik van mening, en daar word ik in ondersteund ook door de informatieavond van die we gehouden hebben met ouders. Als je aan ouders vraagt, joh, we blijven nog een jaar langer open, en laat je dan je kind op school, zegt bijna iedere ouder nee. Want kijk waar je het over hebt, hè, dat is natuurlijk toch wel een theoretische zaak. Je houdt een school een jaar langer open. Hè. De vraag is niet, houd je de school open? Nee, de vraag is, houd je de school een jaar langer open? Nou, ik denk dat iedereen die kinderen heeft zich kan voorstellen dat als je weet dat je school volgend jaar sluit, dat je zegt, nou, ik ga nu vast op zoek naar een andere school. Met andere woorden, alle onrust die er nu is, heb je dan ook, maar dan nog een jaar langer. Want ouders proberen toch om dat open te houden. En als dat een doodlopende weg is, denk ik dat het goed is dat je die termijn, en zo gebeurt het ook in het land, want er is nog nooit een rechtszaak geweest over deze zaak. He, dit is de eerste, is uniek, is geen jurisprudentie over, omdat iedere gemeente zegt, doe het zo snel mogelijk, want dan is er weer rust en dan is er ook geen schade voor kinderen, voor ouders en voor de stichting.
Dus, ik kan dat uit ervaring bevestigen, Rob. Ik ben schoolbestuurslid geweest en ik heb juist een procedure moeten voeren tegen ouders toen we het ruim van tevoren hadden bekendgemaakt, die van de school wilden vertrekken. Dus we moesten toen zorgen in een rechtszaak dat de ouders nog steeds op die
school. Houden ze bij de school,
precies,
zeg maar.
Ja. Precies. Dus juist tegenovergesteld.
Oké. Okay. Ja. Nou, dan wordt er van alles besproken tussen gemeenteraad, college en Blik, raad van toezicht of college van bestuur.
Ja, hier wil ik wel wat op zeggen over zo'n raad van toezicht. Want als je nou de rol van een raad van toezicht ziet in dat hele verhaal. Voor de gemeenteraad is de raad van toezicht het aanspreekpunt. Die hebben wij voor het laatst ontmoet in september. Maar zo'n raad van toezicht komt, ik neem aan dat die op de hoogte is van deze wijzigingen, maar komt ook niet naar de gemeenteraad toe om iets toe te lichten. Helemaal niets.
Mag ik daar iets voor zeggen?
Ben benieuwd.
Ik ben met u eens. De gemeenteraad en de raad van toezicht zijn elkaars gesprekspartners, zoals het college van bestuur de gesprekspartner is van het college van BMW. Op 12 september, toen mensen van de Raad van Toezicht met leden van de gemeenteraad gesprek hadden, was sluiting van de Hermitage nog niet aan de orde. Sinds 1 januari bestaat de stichting Blik. Bij een nieuwe stichting, daar hoort een nieuw college van bestuur. Er is een nieuwe interne financiële afdeling, maar ook een nieuwe externe controller. Gaandeweg het begrotingsproces, en dat start je in augustus, werd ons duidelijk dat de financiële situatie van Blik serieuzer was, ernstiger was dan wij hadden ingeschat.
Dat klinkt mooi, maar u heeft in december...
Nou, ik vind het niet zo mooi, maar het is wel wat het is.
U heeft in december met die wethouder gesproken, en had ook die raad van toezicht dan met de raad kunnen spreken.
Ja, dat had
maar waarom hebben ze dat niet gedaan dan?
Nou, ik denk omdat allereerst het college van bestuur beslist over al dan niet sluiten. En daar geeft de Raad van Toezicht een goedkeuring op. Hè. Dus je moet heel goed kijken naar de rollen die er zijn in de governance. En toen ik met mevrouw Van Capelle het gesprek had en haar gezegd was, we gaan eerst nog eens met elkaar overleggen enzovoort. Was het verstandig om te zeggen, we houden het nog even wat stil. Want op het moment dat de Raad van Toezicht naar een gemeenteraad gaat en het wordt ook in de school en bij ouders bekend, krijg je al die onrust die je nu hebt, krijg je nog veel eerder. Dus dat is ook op een gegeven moment een strategische keuze. En waar er over gesproken wordt, is toch tussen de beide colleges.
Interesseert, als ik dat even mag vragen. Op welk moment heeft de Raad van Toezicht ja gezegd tegen uw plan om de Katamaran te sluiten?
Wij hebben op twee momenten hierover gesproken. 14 december was er een vergadering tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht. En in het vertrouwelijke deel van de vergadering is hierover gesproken. En toen heeft de Raad van Toezicht gezegd, wij vinden dat je op een goede manier hier naar kijkt. En als er sluiting nodig is, en dat lijkt zo te zijn, dan moet je het doen. En officieel is de goedkeuring gegeven in een tweede vergadering. Want toen waren we al veel langer onderweg. En toen was er veel meer zicht op de realiteit. En dat was 7 maart.
Oké, 7 maart. Maar goed, de intentie van de Raad van Toezicht was het dus al in december.
December al duidelijk.
Misschien erop is in dat verband ook al belangrijk hoe wat mevrouw Willemsen zegt, de verschillende rollen van de onderdelen, zeg maar. Het college van bestuur, dat neemt het besluit.
Ja.
En de Raad van Toezicht, die keurt dat besluit goed of keurt dat besluit af.
Precies.
En op het moment dat je in december daarover een gesprek hebt als college van bestuur, dan was het nog niet in besluitvormende zin, maar was het puur sparrend van, dit zijn de ontwikkelingen. Het college heeft ons gevraagd om nog eventjes te kijken, wat zijn de mogelijkheden daarbij.
Zo is het precies gegaan.
En in maart was het concrete besluit van het college van bestuur genomen. En dat wordt dan ter goedkeuring pas meegedeeld aan de Raad van Toezicht.
En aan de medezeggenschap.
En aan de medezeggenschap. En dan wordt er echt een besluit genomen.
Ik ga even naar Nico van Buren, die wil al een hele tijd wat zeggen.
Wat mij verbaast in dit dossier, even vanuit de eigenheid van die laatste paar maanden halen, is dat de situatie van de Hermitage al langer precair is. En dat is ook langer bekend bij het college. En ik heb daar ook in de commissie toen vragen over gesteld. Van hoe zit je nu als openbaar bestuur, als college van BMW, in je relatie met het onderwijs? En ik schrok eigenlijk ervan dat de wethouder Van Capelle toen zei, van ja, ik ga pas aan de slag als ik een signaal krijg van het onderwijs zelf. En feitelijk vind ik dat een proactieve houding van het bestuur veel belangrijker hierin is. Want als je met kwetsbare gebieden zit in Capelle en je ziet dat een school achteruit loopt, dan heb je ook een verantwoordelijkheid, ook vanuit je zorgplicht als overheid, om op zijn minst het gesprek actief aan te gaan met schoolbesturen van hoe zien jullie die toekomst. Dus het feit dat dit zomaar gebeurt, terwijl feitelijk de situatie al jaren precair is op deze vestiging, vind ik ook een beetje een blamage richting het college van BMW's. Ze hebben het laten gebeuren terwijl ze dit gesprek al jaren geleden hadden kunnen gaan voeren.
Helder. Dan gaan we naar de raadsvergadering. Maar laten we... Nee, we gaan gewoon door. 27 maart is die raadsvergadering. Ja, we zitten om 11:30 en we zijn er zo lang aan het praten. Normaal doe je dan even een muziekje, maar het is een dusdanige discussie dat we gewoon lekker doorgaan. Want op 27 maart is die raadsvergadering. En dan zegt eigenlijk de gemeenteraad, die geeft dan opdracht aan het college, van hou in de gaten dat dit allemaal goed gaat. Er vinden dan weer gesprekken plaats. Er wordt een convenant opgesteld, waarbij de partijen Blik op Onderwijs, CQ het college van Capelle, eigenlijk een mondelinge overeenstemming hebben. Op 30 maart is dat. U bent daar deel van geweest, mevrouw Willemsen. En op 31 maart zegt u dan dat u eigenlijk de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht wil betrekken daarin. Dus geef mij even een paar dagen.
Moet ik daarin betrekken?
Moet u betrekken?
Ja.
En dan komt u terug op die mondelinge afspraak door een minimum aantal leerlingen toe te voegen. En ik geloof ook nog eens een keer die optie van die sluiting tot 2018 daarin te zetten.
Dit is de enige correctie. Wij zijn met een aantal mensen van de gemeente in gesprek gegaan. En daar was ik heel blij om, want ik heb iedere keer gevraagd om een gesprek. Hè. Wij zouden 7 maart van het college van BMW definitief uitsluitsel krijgen op de vraag: wat kan de gemeente doen om de Hermitage open te houden? 7 maart om 4 uur stond er een afspraak voor gepland. En 6 maart om 3:30 krijg ik via een ambtenaar te horen dat die afspraak niet doorgaat. Dat vond ik heel erg. Want 7 maart was een cruciaal moment voor ons. Goed, dus gesprekken afgebroken. Het college van bestuur ging niet meer in gesprek met het college van BMW. Als je het dan hebt over de rollen die we hebben. Nee, het college van BMW richtte zich toen opeens tot de raad van toezicht van de Stichting Blik. Dat is echt heel erg onzuiver. En in dit hele proces van de afgelopen maanden heb ik moeten meemaken dat de wethouders telkenmale ofwel op mijn stoel gingen zitten. Bijvoorbeeld door te zeggen: wij houden de katamaran open. Of wij zorgen ervoor dat de katamaran een schitterende stoel of schitterende school wordt. Toen dacht ik, nou, volgens mij heb ik geen vacature, maar er wil er één bestuurder worden of zo. En ze gaan ook dan nog contact leggen met de Raad van Toezicht om met hen te spreken. En dan was het zeggen: wij willen het hebben over het openbaar onderwijs in Capelle. Dat lijkt me een prima onderwerp, maar niet tussen die twee partners. Want dat zijn geen partners van elkaar. Hè? Dat werd net ook al gezegd. Goed, dus de gesprekken werden onderbroken. Het gesprek is weer opgepakt na die gemeenteraadsvergadering. Van volgens mij was het 21 maart, maar goed, hou me ten goede. En daar was ik blij mee. Toen zaten we met een behoorlijk zware delegatie aan tafel. Hè. Eventjes vanuit de gemeente zat daar de burgemeester, de gemeentesecretaris, wethouder van Capelle, een ambtenaar en de jurist was ook gelijk maar aangeschoven. Dus wij waren ook met een 5-tal mensen aanwezig. En daar hebben we toen op 30 maart gesproken over en wat kan er nu? En toen zei de gemeente, nou, wij hebben een voorstel. We gaan vanmiddag om 4:00 verder met het gesprek en dan komen we met wat. En toen kwam er, waar u op duidde, het conceptconvenant. Want ik heb nergens een handtekening onder gezet. Het kan natuurlijk ook niet zo zijn dat ik, waar de gemeente ongeveer 4,5 uur doet over het schrijven van een convenant, ik dat in 2 minuten moet beslissen. Dus ik heb toen gezegd, dat convenant is zeer eenzijdig. Want daar stond in, als Blik dit niet doet, dan doet de gemeente dat. Nou, dat is geen convenant. Een convenant heeft altijd iets van 2 partijen. Maar toen heb ik gezegd, ik wil dit juridisch laten toetsen, want ik heb daar niet alle overzicht over. En ik heb de volgende morgen, dus dat was vrijdag 31 maart, met de heer Oskam gebeld, want wij hadden afgesproken dat wij elkaars gesprekspartner waren. Toen heb ik gezegd, Peter, want zo ging dat, Peter en Marjolein. Peter, ik heb een week de tijd nodig om te kijken wat de medezeggenschapsraad hiervan vindt. Om te kijken wat de Raad van Toezicht hiervan vindt. Want ik kan dat niet alleen beslissen. Ik wil dat zuiver doen. En Peter, ik denk ook dat het goed is dat in dat convenant, en dat staat er nu niet in, iets van een ondergrens wordt opgenomen. Ik heb helemaal geen aantallen genoemd. Dus ik heb niet gezegd 10 of 20 of helemaal niks. Maar ik heb gezegd, kijk, wij moeten kijken bij het nieuwe cursusjaar. Want we houden die school voor 1 jaar langer open. Hè? Niet langer, maar 1 jaar. En dan moet je toch een ondergrens hebben. Want als wij heel erg onder die 74 komen, wordt het probleem nog groter. Toen zei de heer Oskam, ben ik heel met je eens, daar moet het over gaan. 6 april hadden we een gesprek over het convenant. En toen heb ik dus niet als een duveltje uit een doosje of zo die ondergrens genoemd. Dat had ik al aan de heer Oskam genoemd. En toen hebben wij gezegd binnen de stichting, het is nu 74. We gaan daar 10% onder zitten. Dat is wat willekeurig, want waarom geen 10 en waarom wel 10 en geen 20? Maar goed, we wilden ook nog echt wel de gemeente tegemoetkomen. En gezegd hebben, bij 67 leerlingen vinden wij het oké, om die Hermitage nog 1 jaar langer open te houden. En toen zei de wethouder tegen mij, wacht even.
Dat is wethouder van Capelle, neem ik aan.
Dat was toen wethouder van Capelle. Wij hebben een ambitieus plan voor een wijkschool en bij ambities horen geen voorwaarden. Toen heb ik gezegd, bij ambities kunnen heel goed voorwaarden horen. Ik ben ook ambitieus, maar je moet ook nuchter zijn en zeggen, af en toe hebben we meetmomenten en dan zeggen we, joh, de praktijk en de ambities, stroken die nog wat met elkaar?
Mevrouw Willems, ik ga heel even inbreken, want we moeten een tempo erin houden qua verloop.
Ik ga sneller praten.
Daar gaat het niet om, maar we zitten op 11:35 en de uitzending is om 12:00 voorbij. En ik wil met deze heren nog ingaan op wat u zegt, bijvoorbeeld over die ambitie. Maar uiteindelijk komt er dus een reactie van u op dat convenant. Zeggen, nou eigenlijk willen we die minimum erin houden.
Ja.
Dan zegt de gemeente ook nog eens ergens, we gaan financieel meedraaien. We nemen het pand over. Er komt 70.000 voor ontwikkeling van het IKC, Integraal Kindcentrum.
Ja, dat is niet alleen voor ons. Hè. Dus dat, ik vind dat moet je daar niet bij betrekken. Dat gaat niet over de Hermitage alleen.
Alright, goed. Minimaal 67 leerlingen. En eventueel, zegt u, gaan we in december 16... gaan we weer kijken of het in
17,
sorry, gaan we weer kijken of het in augustus 18 misschien weer een andere situatie wordt.
Ja, dan ik vind dat je dat dan ook moet doen. Ja.
Dan botst het en zegt de gemeente, we gaan procederen.
Ja hoor, diezelfde middag ongeveer een uur na het gesprek kwam er een telefoontje. We gaan procederen.
Goed. Inmiddels is dat proces geweest. De uitkomst is geweest. En,
Ik wil daar nog wel wat van zeggen.
Ja.
De gemeente, ja, ik wil dat toch wel
doen. Ik ga naar de heren toe, als u het goed vindt.
Laat het maar even zeggen.
Nee, zeg het maar dan gaan we naar de heren.
Nou ja, goed, ik heb gezegd dat ik het jammer vind dat er een proces komt, maar dat ik het wel kan accepteren. Dat er een proces komt tegen mij persoonlijk, dat vind ik echt heel ernstig.
Ja.
Dat wil ik u wel vertellen. Kijk, er stond een deurwaarde bij mij thuis op de stoep. Ik was verbijsterd. Want ik werd persoonlijk gedaagd. Dat is sinds de jaren 60 niet meer gebeurd. Daarmee denk ik dat de gemeente het ook echt persoonlijk gemaakt heeft. En daar snap ik helemaal niets van. Maar dat heb ik wel de afgelopen maanden gemerkt.
U zegt,
de emotie regeerde over de feitelijke afspraken. En ook over het feitelijk met elkaar omgaan. Maar vooral professioneel. En dat heb ik bijzonder gemist.
Ja, u zegt in uw verklaring afgelopen woensdag dat in de afgelopen maanden tijdens gesprekken met de gemeente u steeds heeft ervaren dat de besluiten en voorstellen gestoeld waren op emotie en intimidatie in plaats van op feitelijke gegevens en een open sfeer.
Ja.
Op diezelfde dag komen vier fracties uit de gemeenteraad met een persbericht met de titel Optreden Kapels College BMW in kort geding Katamaran ronduit knullig en ongepast. Het college schiet tekort. Er is weer verdere vertraging. De ouders en de kinderen zijn daarvan te dupen. Het persbericht wat de gemeente afgaf afgelopen woensdag was incompleet. We hebben nu een stukje historie gehoord. We gaan nu even naar het heden. Want heren, Nico van Buren, dit is een pittige brief die u als persbericht opstelde richting het college. Wat was de reden om dat op die manier te doen?
Pittig, denk eerder gepast. Wanneer het gaat over de zorgvuldigheid waarmee een openbaar bestuur moet optreden, moet je ook je grenzen kennen als bestuurder. En in dat spel hoort ten eerste op de zaak spelen, niet op de persoon. En dat is hier duidelijk overschreden. En als je dan ook nog ziet op welke manier men de zaak heeft voorbereid. En dus feitelijk voor elkaar krijgt om gewoon voor de verkeerde rechter te staan. Nou, dan sta je wel met je broek op je enkels als bestuur.
Ja.
En dat is knullig. Even afgezien hoe ik er tegenover sta of die vestiging nou open of dicht zou moeten gaan.
Ja.
En je mag meer verwachten als ik dan daarna ook nog lees in het persbericht van Blik. Dat gaat over emotie en intimidatie. Dat zijn niet de manieren waarop je moet optreden met belangrijke partners in het veld. Sowieso zou je als bestuurder daar helemaal niet mee moeten gaan. En we zien daar wel een bepaalde cultuur in terug, die we helaas via de geruchtenstroom wel vaak meemaken over dit college. Dus ik ben, ik vind het eigenlijk bedroevend.
Zou meneer Van Buren dat wat willen verduidelijken? Geruchtenstromen en ondergrondse geluiden. U zet het college nu te kakkert. En ook de collegepartijen. En daar ben ik niet zo blij mee waar u nu mee bezig bent.
Want meneer Van Veen is een van de leden van de collegepartijen, VVD.
Nou kijk, meneer Van Veen heeft het over te kakken zetten. Wij hebben ook 4 jaar mee gedraaid in dit college. En we weten ook wel eens hoe er interne discussies gevoerd worden. En dat is dan meer dan een geruchtenstroom. Dus de houding waar het college ermee in zit, de cultuur.
Ja, maar wat wilt u nu precies zeggen? Want u praat eromheen. Wat wilt u nou precies zeggen? Met wie praat er wat en wie zegt er rare dingen? Even duidelijk zijn nu.
Nee, als het gaat over duidelijkheid. Ik denk dat de emotie regeert in veel van het optreden van een aantal wethouders.
Ja, maar je hebt ook met kinderen te maken. Dus het is ook logisch, want het wordt nu heel technisch. Hè? Die luisteraars zullen denken, waar hebben die mensen het allemaal over? Maar je hebt daar ook nog 70 van die kinderen zitten die onder dak moeten komen. Ja. En waar een wethouder of een college zich zorgen over maakt.
Fijn dat u dit punt onder de aandacht brengt. Want ik denk als je een goede analyse maakt van de situatie en terecht de aandacht geeft aan de zorgpunten die vanuit het onderwijs worden aangegeven over de kwaliteit van het onderwijs, dan denk ik dat als je een zuivere discussie, een zuivere analyse had gemaakt, dat de voorstellen die vanuit Blik werden gedaan, juist gingen om de zorg voor de kinderen. En dat de emotionele houding van deze kinderen moeten hier blijven, want daar hebben ze naar hun zin, niet noodzakelijkerwijs leidt tot het beste resultaat voor de kinderen zelf.
Overigens ook het persbericht. Als je dat leest, dan denk je, dan word je ook op een verkeerd been gezet, dat de rechter geen uitspraak doet. Alsof de rechter recht heeft geweigerd. Maar dat is helemaal niet het geval. De uitspraak is klip en klaar. En in dat opzicht denk ik ook wel, het is echt een blamage als gemeente dat we zo omgaan met onze bestuurlijke partners.
Ja, niet iedereen heeft dat persbericht gelezen. Welk deel vindt u zorgwekkend?
Zorgwekkend, daar gaat het met name om twee dingen. Het eerste is wat mevrouw Willemsen al duidelijk heeft gezegd, dat we een bestuurder persoonlijk gaan aanspreken. De rechter zegt daar in hele duidelijke bewoordingen dat de afgelopen decennia niet is voorgekomen. En dat het hele rechtspersonenrecht ervan uitgaat dat je de rechtspersoon dagvaart en niet de bestuurder. Nou, dat zegt een rechter niet zomaar. Dat betekent dat we daar ontzettende tik op onze vingers krijgen, dat wij hebben gekozen voor een hele verkeerde aanpak, dat we de bestuurder persoonlijk daarvoor aansprakelijk stellen. Dat is het ene deel.
Mag ik even daarop reageren? Mag u straks naar het andere deel? Maar u zegt we. Heeft de gemeenteraad, die eigenlijk, ik zeg het maar even in mijn termen, soms de basis van het college, de opdracht geeft aan het college. En op welke manier bent u erin gekend? Ten eerste dat er een proces zou komen, een kort geding. En ten tweede dat mevrouw Willemsen persoonlijk zou worden aangesproken.
We hebben het niet gehad over de vorm waarin deze procedure zou plaatsvinden. Als gemeenteraad zijn we op 27 maart bij elkaar geweest. We hebben daar uitgebreide discussie gehad. En toen is op een gegeven moment aan de orde geweest dat er een procedure zou kunnen starten, juridische procedure. Vanuit de hoek van de vier partijen die het persbericht hebben opgesteld, is toen steeds gezegd van doe dat niet, doe een ultieme poging om er gezamenlijk uit te komen. Dat is voor ons veel belangrijker op dit moment in het kader van alle belangen die moeten worden behartigd, dan dat we juridische procedures gaan starten. We hebben het op dat moment niet gehad over de vorm van de juridische procedure. We zijn uitgebreid in die gemeenteraadsvergadering ook nog ingegaan op dat artikel 159 waar we het net over hadden. Maar zonder na te gaan of dat nu bestuursrechtelijk zou zijn of dat civielrechtelijk zou zijn. Wij zijn er als gemeenteraad door het college ook niet over geïnformeerd welke vorm ze zouden kiezen. De enige opmerking die daar gedaan is vanuit het college is dat er een jurist zou worden gezocht die wel een goede vorm en een goede procesgang zou kunnen vinden om ervoor te zorgen dat dit tot een goed einde zou komen. Nou, en dat was op dat moment in reactie op mijn betoog, doe dat alsjeblieft niet, want het heeft geen kans van slagen, is dat uitgevoerd en daar zijn we als gemeenteraad niet ingekend of dit de juiste juridische gang was. Nee. En dat is het tweede deel, daar zijn we direct bij het tweede deel, dus we zijn niet geïnformeerd over het feit dat een persoonlijke hetze zou zijn in de richting van de bestuurder, maar we zijn ook niet gekend in de wijze dat het civielrechtelijk zou zijn. En als je een beetje in die onderwijswereld thuis bent, dan weet je dat als het gaat over openbaar onderwijs, dat je te maken hebt met bestuursrecht. En dat je de bestuursrechtelijke weg dient te volgen en dat je dan bij de bestuursrechter uitkomt. Dus de wijze waarop dit aangepakt is nou, ronduit knullig. Dat is een beginnend jurist waarvan je zegt, die heeft het college echt nooit afgemaakt.
Nee, waarschijnlijk niet. U heeft als raad heeft u het verzoek gedaan aan het college met klem alles in het werk te stellen, de toekomst van de Katamaran en het Kapelse primaire onderwijs in het algemeen te behouden en de ouders hierin te betrekken. Dat is eigenlijk uw opdracht geweest tijdens de genoemde raadsvergadering. Klopt. Dus het college is daarop ingegaan door het uitvoeren van dit.
Ja.
Maar daar heeft u dus anderhalve pagina aan besteed om te reageren in dat persbericht waarin u eigenlijk zegt knullig en ongepast.
Ja, juist omdat we in die gemeenteraadsvergadering, daar heerste toch ook wel een zekere emotie. Dat werd gezegd, jongens, zijn we nu op de goede weg bezig? Pas nu op, weeg alles goed af. Want juist de inhoud van het geschil, waarover de rechter zich nog maar heel marginaal nu heeft uitgelaten, maar wel een vingerwijzing in doet.
Precies.
Hij zegt, de rechter, namelijk dat artikel 159 door de gemeente toch wel iets te expliciet wordt uitgelegd. Zitten we daar niet te zwaar in? Is in feite, zegt hij in een tussenzinnetje, maar dat zijn wel de handwijzingen die je op moet pakken als gemeente om te zeggen, moeten we verder gaan? Maar daar komen we misschien dadelijk nog op. Maar we hebben toen als gemeenteraad gezegd, als deel van de gemeenteraad, pas op, want we zitten hier op glad ijs. Doe alles om in ieder geval er gezamenlijk uit te komen.
Ja.
En als je dan ziet dat er zo wordt verder gegaan, hè, dat is opgepakt om vervolgens te kijken of er een convenant kon worden gesloten. Maar daarna zijn we alleen nog maar geïnformeerd over het feit dat er geprocedeerd zou worden. Dat is ook over ons als gemeenteraad gewoon volledig afgeroepen. En we hebben daar niet een mogelijkheid gehad om daarin nog te opereren. Hoe gaat u dat doen? Doet u dat bestuursrechtelijk, civielrechtelijk? Nee, want er zou een jurist worden gezocht die dat allemaal keurig zou oplossen.
Zijn er op het gemeentehuis geen juristen werkzaam die in de dossier meedraaien?
Weet ik niet, maar er is op dit moment er zou gekeken worden naar een jurist van buiten. Dat is ons ook al gezegd. Dus een advocaat. Nou, dat is prima als je een advocaat zoekt. Dat is het goed recht. Als gemeente denkt, de gemeente moet weer afweging maken. Schakelen ze het ambtelijk apparaat bij in. En als er onvoldoende juridische kennis is om dat verder te geleiden, dan zeg je, nou prima, schakel een advocatenkantoor in.
Ja, want
mag ik daar wat van kijken? Ik had nou ook gehoopt, hè, want dit is nou allemaal gebeurd. En ik heb steeds vanaf het begin gezegd, een rechtszaak kent alleen maar verliezers. Want kijk, wij zullen toch gemeente en openbaar onderwijs en besturen, wij hebben elkaar nodig. Dus het is heel erg schadelijk voor de stichting. En nu dan ook voor mij persoonlijk dat dit gebeurd is. En dan had ik nog de stille hoop, want ik blijf dan toch weer hopen op een stukje gezond verstand in plaats van de emotie, dat na de uitspraak van deze rechter, want er is dus wel een uitspraak geweest. Kijk, mijn gemeente zegt, er is geen uitspraak gedaan. Ja, die is er wel gedaan. Er zijn twee uitspraken gedaan. En dan had ik heel erg gehoopt dat de gemeente zou denken, nou, nu is het moment voor bezinning en contemplatie en we gaan even op de plaats rust en we zoeken de verbinding weer. Maar het persbericht van de gemeente vind ik dan toch weer escalerend in plaats van deescalerend. En dat betreur ik echt heel erg. Want weer wordt er gezegd, we gaan kijken welke tussen haakjes juridische stappen we nu kunnen zetten. En dan denk ik, joh, dit kost ontzettend veel geld. Het kost de gemeente heel veel geld. Het is toch gemeenschapsgeld. Maar ook onze stichting. En eigenlijk, dat is ook gemeenschapsgeld. Komt wel uit een andere pot. Maar wij moeten van alles weer optuigen. Ook als er nu weer een procedure zou komen, wat ik echt niet hoop.
En daarbij komt nog, je schaadt op dit moment als college en als gemeente, want we zijn tenslotte als gemeente de procedure aangegaan en dat trek ik ook mezelf aan. Daar maak ik ook onderdeel van uit. Dus als gemeente schaad je de bestuurlijke verhoudingen. En dat vind ik vooral heel kwalijk. Let erop dat je die bestuurlijke verhoudingen herstelt. Probeer weer die verbinding te zoeken die mevrouw Willems ook noemt. En op het moment dat je op deze wijze de boel nog verder gaat escaleren, en dan denk ik, doe dat alsjeblieft niet.
Vandaar dat we heel. Het toont in ieder geval niet de kwaliteit van bestuur die je nodig hebt om dit soort complexe zaken goed tot een einde te brengen.
Nee, want kun je zeggen dat de relatie tussen Blik op Onderwijs en het college, misschien wel de gemeenteraad, maar dat is weer een heel ander verhaal, eigenlijk een beetje naar de Filistijnen is nu?
Ja, ik wil er wel wat voor zeggen. Dat is ook een motie aangenomen. Een motie van wantrouwen ten opzichte van de Raad van Toezicht van Blik. Omdat wij als gemeenteraad vinden, in dit geval was het een motie van de VVD, waarbij wij vonden dat we niet geïnformeerd werden. En dat blijf ik nog steeds bij. Ik heb hier allerlei mooie verhalen gehoord met hoe dat in december gaat. En er wordt er niks gezegd en dan gaat het naar maart. Maar met augustus gaat die school dicht. Dan zit je daar met die kinderen, met die school. En daar kunnen we wel allemaal prachtige woorden bij halen. Of zoals meneer Van Buren zegt, mensen zijn niet capabel of weet ik het allemaal. Maar dan schiet je natuurlijk helemaal niks mee op. Waar je mee op moet schieten is dat en voor die kinderen geregeld wordt. En dat er, zoals net ook meneer Wegeman zegt, dat er toch weer met Blik gesproken gaat worden. Want we hebben hier in
de... Maar
meneer
Van Veen, voor de kinderen kan alles geregeld worden. Ik heb heel duidelijk bij de gemeente aangegeven dat wij zeer zorgvuldig om zullen gaan met de overgang van de kinderen naar welke school dan ook. Er wordt nu steeds maar gezegd dat dit niet het belang van de leerlingen dient. Ik zal u vertellen, en dat vind ik ook echt, als je feitelijk naar de situatie kijkt, dan is sluiten van de Hermitage in belang van de leerlingen. Het openhouden van de Hermitage is dat niet. Leerlingen zijn gebaat bij goed onderwijs, bij een wat grotere school. Dus al die emotie, u zei eerder in de uitzending, ik snap dat wel. Ik snap heel goed de emotie bij ouders, die snap ik heel goed. De vraag is of je daar altijd gehoor aan moet geven en moet doen wat ouders willen. Dat vind ik dus niet, maar ik snap het wel.
Maar
ik snap niet de emotie die dan overgenomen wordt door de wethouders. Die zouden toch, mag ik toch verwachten als bestuurder, dat je daar ook feitelijk naar kijkt. En die emotie niet overneemt en juist nu... Want ik vind dat deze uitspraak doet ook weer schade. Want ouders wordt gewoon een fopspeen voorgehouden. Oh, dat durf ik te zeggen.
Maar kijk, de emotie van een bestuurder die mag er ook zijn. Ik vind dat er ook emotie vanuit de bestuurder mag zijn. Je kunt niet alles zo met een wetboek behandelen.
Je mag niet geregeerd worden door de emotie.
Links, rechts. Maar een bestuurder die mag ook emotie hebben. Ik denk dat goed is. Alleen het moet niet zo doorslaan dat we op een gegeven moment helemaal niet meer met elkaar kunnen werken. Want dan gaat het iets te ver.
Ik vind dat een bestuurder zeker emotie mag hebben. Maar niet vanuit de emoties een besluiten moet nemen. Dat is wat anders.
Hebben we het niet over het enige twistpunt wat er eigenlijk nog was om die handtekening dan wel op dat convenant te zetten? Dat was die minimale aantal leerlingen van 67?
Er waren twee dingen. Het was de ondergrens en die was inderdaad door ons gesteld op 67. En ook de communicatie erover. De gemeente wilde communiceren, dan blijft de Hermitage open. En dat doet geen recht aan de waarheid. Want de afspraak zou zijn, dan blijft de Hermitage een jaar langer open.
Juist.
En dat is wat anders.
Maar heren, dan zitten jullie in de beslissingsgelegenheid genaamd gemeenteraad. Als jullie, nou als jullie deze twee punten hoorden, zeg je dan van nou, daar moet gewoon een handtekening onder?
Nee, want er zit dan ook nog het vraagstukje van de financiële kant. En het budgetrecht ligt toch echt bij de raad. En ik ben dus benieuwd hoe het college voor ogen had gehad wat de financiële consequenties zouden zijn en hoe ze die met de raad zou communiceren en overleggen. Dus er was dan ook nog een orde bij de gemeenteraad te nemen. Het is dus niet zo dat het college zomaar een blanco check kan tekenen om te zorgen dat de Hermitage overeind blijft.
Een heel belangrijk element hierbij is ook nog dat wij als gemeenteraad er destijds voor hebben gekozen om openbaar onderwijs in een stichtingsvorm te gieten. Waarin je een college van bestuur en een raad van toezicht aanwijst als degene die dat moeten behartigen. En dan moet je ook als gemeente ontzettend opletten op het moment dat daar beslissingen worden genomen. Of die beslissingen zodanig onjuist zijn en de belangen zodanig worden verkwanseld. Of je vindt dat je moet ingrijpen. Dus ook daar is een stuk bestuurlijke verhoudingen heel belangrijk. Van laten we alle overwegingen die door het stichtingsbestuur, door het college van bestuur en door de raad van toezicht zijn genomen. Laten we die goed tegen elkaar afwegen. En hebben ze dan tot verkeerde besluit genomen en rechtvaardigt dat dit ingrijpen. Ja, en daar heb ik nog niets over gezien.
En er zitten er ook nog twee kanten aan dat verhaal. Want als je het praat over een collegevoorstel over het opzetten van een IKC. Dat is een voorstel met een compleet andere tijdshorizon dan het verhaal wat mevrouw Willemsen daarnet hield over het openhouden van de school voor een extra jaar. Je gaat niet investeren in IKC als een school aangeeft dat ze niet tot het onmogelijke is gehouden en binnen een jaar die school alsnog dicht kan doen.
Ja, tenzij de ontwikkelingen zijn om open te houden.
Ja, dat heb ik ook tegen de gemeente gezegd, maar ik moet daarbij aantekenen dat die kans daarop heel erg klein is. Want het is al een keer eerder gebeurd. Dat was op zich voordat ik bestuurder werd, maar dat maakt niet uit. En dat is echt roemloos ten onder gegaan. Dus je moet ook in gemoede je afvragen of dat waar je ideeën voor hebt en ambities, of dat ook reëel is.
We hebben nog 6 minuten. Ik zie het toch in die stukken staan. Die gaat u waarschijnlijk ook zien. Financieel wat de gemeente doet. Ze nemen het pand over. Er komt 70.000 voor ontwikkeling voor Integraal Kindcentrum. Personeel kosten 45.000 gulden euro voor een gymleerkracht, conciërge, onderwijsassistent. En nog een onderzoek extra financiën eventueel nodig voor kwetsbare kinderen.
Jullie hebben dus 1,5 ton ongeveer.
Precies. Ja, dat staat in de stukken. Maar
dat IKC moet je loszien van de andere dingen. Want dat IKC gaat ook met het PCPO samen.
Ik snap het, maar...
Het is mooi om het in convenant te zetten, maar het is niet reëel. Nee, het gaat niet naar de Hermitage. Dat wil ik toch wel even zeggen.
Het gaat hier om, mevrouw Willemsen, dat de heren gaan over het,
ja,
over het geld in het college volgens mij niet. Maar goed, nu zitten we in die padstelling. We hebben nog 6 minuten. Wat gaan jullie doen? Want de 4 fracties hebben gezegd knulligheid. Dus dat is helder. Er is een erg lange verklaring. Die staat op onze website overigens. Wat is nu de volgende stap? Richting college, meneer van Buren.
Van Prijsberichten. Dus,
meneer Van Buren. Meneer Van Buren, wat is de volgende stap namens die 4 fracties?
Als we formele vragen stellen, dat gaat te lang duren. De suggestie die nu leeft bij de 4 fractievoorzitters is om te kijken of een extra commissievergadering opgezet kan worden. Zodat we daar in ieder geval het gesprek aan kunnen gaan met het college. Waarbij dan ook duidelijk moet zijn dat de vragen vooraf ingediend kunnen worden. Dat het college een verplichting heeft om 2 dagen voor de commissievergadering de antwoorden op die vragen aan te leveren. En dan zouden we, met alle aanloop, is een beetje de schatting, een extra commissievergadering op de 15e of de 16e kunnen hebben. Om dat gesprek aan te gaan.
Met als doel?
Met als doel ten eerste nog een stukje waarheidszinning van hoe kan het nou gebeuren dat het college in zo'n emotionele bui dit soort besluiten neemt. Dat zou ook van ons hoort. Waar toch echte grenzen liggen in bestuurlijk gepaste handelen. Maar dan ook de slag van ja, en hoe dacht je dat dan te moeten oplossen? En hoe kom je tot duidelijkheid? En die duidelijkheid is denk ik richting de ouders het meeste gewenst. Want er zitten nu een aantal maanden voor de zomer. Zij moeten ook keuzes maken voor hun kinderen richting het onderwijs. En wat dat betreft, maar dat is geluid vanuit CDA, duidelijkheid zou kunnen zijn dat het echt niet gaat lukken om die vestiging open te houden. En dat de samenvoeging van de nevenvestiging en de hoofdvestiging gepast is.
Er zijn natuurlijk allerlei toezeggingen gedaan aan die
ja,
ouders.
Ja, maar ik denk dat in het toezeggen en dat is de grens tussen emotie en passie hebben voor het belang van kinderen. En de analyse die je als bestuurder moet maken, wat nu werkelijk het belang voor de kinderen is. Dat je wel tussen die emotie en over die emotie heen moet stappen en die analyse moet maken. En wij hebben het gevoel dat die analyse bij het college onvoldoende aanwezig is geweest. Dus we nu een richting opgaan die alleen maar desastreus is voor de relatie tussen gemeente en onderwijs.
Ja, want al vaker gezegd, blik op onderwijs gaat niet alleen over de katamaran, maar gaat over heel veel onderwijs in Capelle en Krimpen. En de Wegman, een korte reactie.
We hebben natuurlijk als raad nog een achterstand, omdat wij gestopt zijn bij de discussie die op 21 maart in de commissie werd gevoerd en op 27 maart in de gemeenteraadsvergadering. Dus wij zullen het verloop daarna moeten we ook beoordelen. We zijn ook controleur van het college. Dus we zullen in dat licht ook bekijken met deze toch vrij kritische, strenge en niet mis te verstaande uitspraak van de rechter. Op welke wijze het college heeft gehandeld en in de toekomst verder zal gaan handelen.
Ja, meneer Van Veen, u zei bij de uitnodiging, ik ben het eigenlijk wel met de heren eens. U bent coalitiepartner.
Ja, wat die rechtszaak betreft, dat blinkt niet uit. Want het is duidelijk uit de doeken gedaan. Ik hoor meneer Van Buren zeggen dat hij nog in een aangebrand potje wil blijven roeren. Dat lijkt me ook niet verstandig. Ik denk het allerverstandigste wat er moet gebeuren, dat er een gesprek weer op gang komt met Blik. En dat er naar die kinderen gekeken wordt hoe dat eventueel op te lossen is. En dat er een voorstel komt naar de raad. Want uiteindelijk zal het college met het voorstel moeten komen.
En daar gaan jullie dan over praten.
Nou, wacht even. Als het gaat over de school, daar gaat de bestuurder van Blik over. En niet het college.
Dus
ik vind, dat wil ik ook echt even zeggen, daar gaat het college niet over. Gaat overigens ook de gemeenteraad niet over.
Het college van Capelle bedoelt u?
College van Capelle, ja, sorry. Maar daar gaat de voorzitter college van bestuur, het college van bestuur van de stichting Blik over.
Zeker.
U beslist over het onderwijs daar of niet?
Absoluut, en dat zal ik ook zeker bekennen. Ja. En dat laat onverlet nog dat de gemeenteraad wel gaat over de onderhandelingsruimte die het college zich toe-eigent richting in het gesprek richting u.
Ja.
En daar hebben we wel als gemeenteraad zeker wat over te
zeggen.
Zeker,
daar gaat u over, ja.
Oké. We hebben heel veel gezegd met elkaar. Bijna een uur lang. Dus hartelijk dank daarvoor. En ik krijg ongetwijfeld nog wel zijn vervolg. Dus dank aan jullie allemaal. Mevrouw Willemsen, hartelijk dank dat u hier was. Ook de heren uit de raad. Nico van Veen, Nico van Buren. En Arnold Wegeman, hartelijk dank. En veel succes bij wat er nog komen gaat in dit dossier. En dat blijven we uiteraard volgen.